Hey, ik stel voor dat we eerst die profetie van de 70 jaarweken gaan lezen. Want we zijn gebleven bij Gabriel, die Daniel opzoekt en hem dan inzicht geeft in dat herstel van Israël. Belangrijke profetie. En dan lezen we in Daniel 9 vanaf vers 24, 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw stad, om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen, vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, tot op Messias, de vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijd. Na 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vastbesloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken. 1 week lang en halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over gruwelijke vleugel zal een verwoeste zijn, zelfs tot aan de voleinding die vastbesloten uitgegoten zal worden over de verwoesten. Ja, als je het zo leest, dan is het meteen duidelijk, toch? Of niet? Ja. Tenminste, bij mij wel. Nee. Hey, we hebben al eventjes gezien, hè, aan het begin waarom belangrijk, wat vertelt nou die profetie over de 70 jaarweken? Nou, allereerst dat moment waarop God Israël als volk gaat herstellen. En dat lezen we ook, hè, in vers 24, hè, dat over uw volk, over de heilige stad, om de overtreding te beëindigen. Dus deze profetie vertelt iets over dat herstel van Israël. Het tweede is over de eerste komst van de Messias, over het moment waarop hij komt en over zijn lijden en over zijn sterven. En het derde waar deze profetie ons inzicht in geeft is over onze positie als gemeente, als kerk. In de Bijbel kom je ook wel het begrip het lichaam van Christus tegen, waartoe wij behoren. De gemeente, de kerk, het lichaam van Christus is allemaal hetzelfde. Over onze positie als gemeente in het plan van God. Waar staan wij nou op dat grote plan van God? En het geeft uiteindelijk ook inzicht, het vierde punt, op de eindtijd. Want we zullen zien dat van die 70 weken er 69 vervuld zijn en er dus nog 1 week in vervulling moet gaan. Ja, laten we gewoon dat eens vers voor vers doorlopen. En nogmaals, ik ga niet in op details, ik behandel echt de kern. En in de reader, die achterin al voor jullie klaar ligt, ook met een schema erbij, met een overzicht, kun je alle details vinden. Laten we eerst beginnen met vers 24. Daar lezen we: 70 weken zijn er bepaald over uw volk en over uw heilige stad om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van heiligheden te zalven. Hier wordt dus over gesproken dat als die 70 weken voleindig zijn, als dat voorbij is, dan zal voor Israël als volk zal die zonde verzegeld worden. Die zonden die zullen verzoend worden. Met andere woorden, God en Israël die zullen weer in goed herstel met elkaar zijn. Alles zal verzoend zijn. Alle ongerechtigheden, alle zonden die zullen dan ophouden en er zal een eeuwige gerechtigheid tot stand worden gebracht. Het zal weer helemaal goed zitten tussen God en zijn volk Israël. Dat is de kern van vers 24. al hun zonden zullen dan vergeven zijn. Dat is nu nog niet het geval. He, want als je vandaag de dag kijkt naar het Joodse volk, wat ik net ook al zei, dan staan ze in de top 3 van de minst bereikte volken op aarde. Het overgrote gedeelte van het Joodse volk kent de Heere niet. He, leeft volop in de wereld. Denk bijvoorbeeld aan mensen als Mark Zuckerberg, de oprichter van Facebook, is Joods, maar hij leeft volop in de wereld. Hij doet er niks mee met het woord van God. Hij kent de Heere in feite niet. Voor zover ik weet dan. He. Maar goed. Na die 70 weken zal het dus goed zijn. Nou, de vertalers die hebben het hier over 70 weken. En een week klinkt in onze oren als 7 dagen. Maar wat hier letterlijk in het Hebreeuws staat is 70 zevens. Dat staat er letterlijk in het Hebreeuws. En de vraag is dus, ja, waar gaan die zevens over? Gaat het over 70 keer 7 weken, wat de vertalers ervan gemaakt hebben? Gaat het over minuten, over dagen, over jaren, over eeuwen? Waar gaat het over? En nogmaals, de vertalers die hebben het hier geïnterpreteerd met 70 weken. Ik geloof, en veel uitleggers met mij, dat hier eigenlijk 70 periodes van 7 jaren worden bedoeld. Hoe weet ik dat? Nou, voor een Jood is het ten eerste heel logisch om met periodes van 7 jaar te werken. We hadden het net over dat Sabbatsjaar, dat het volk 6 jaar dat land mocht bewerken. En dat 7e jaar was een Sabbatsjaar en dan mocht het niet bewerkt worden. Je had in Israël ook het jubeljaar. En dat was het 50ste jaar. Als ze dan 7 keer 7 jaar voorbij waren gegaan, dan waren de 49 jaren voorbij. En dan had je het 50ste jaar en dat was het jubeljaar. Nou, een van de dingen die tijdens dat jubeljaar gebeurde, was dat als je bijvoorbeeld land van je buurman had gekocht, omdat hij in financiële problemen zat, en je had ook land van je andere buurman, dan had je op een gegeven moment kon je heel veel land verzamelen. En dan was er uiteindelijk misschien wel één iemand, ja, die heel dat land Israël bezat. Nou, op dat 50ste jaar, op dat jubeljaar, ging het land wat je eigenlijk had gekocht van je buurman, dat ging weer terug naar de oorspronkelijke eigenaar. En op die manier bleef het heel gelijk in Israël. Dat is een van de dingen wat tijdens dat jubeljaar gebeurde. Dus voor een Jood is het heel gewoon om met periodes van 7 jaar te werken. Nou, we zagen net al dat het volk in ballingschap was gestuurd, omdat ze zich niet gehouden hadden aan die Sabbatsjaren. Die moesten allemaal vergoed worden, 70 in totaal. Dus het is eigenlijk ook heel logisch dat als je het hebt over het herstel van Israël, dat de Heere God ook werkt met periodes van 7 jaar. Dat is een hele logische link. De tweede reden wat ik aanhaal, dat is dat als je periodes van 7 jaar aanhoudt en je gaat die tijdsrekening maken, wat we zo meteen zullen doen, dan kom je ook uit bij de eerste komst van de Heer Jezus. Als je periodes aanhoudt van 7 jaar. En het derde argument wat ik wil aanhalen, dat is dat er in zowel het Bijbelboek Daniël als ook in het Bijbelboek Openbaring nog wordt gesproken over die laatste jaarweek die nog in vervulling moet gaan. En die wordt vaak verdeeld in 2 perioden van 3,5 jaar. Ik kom daar zo meteen nog over te spreken. Dus het is eigenlijk heel logisch dat je niet weken aanhoudt, maar dat je 70 keer 7 jaarweken aanhoudt. 70 keer 7 jaar. En dan kom je omgerekend op 490 jaar. Bijbelstudie is vragen stellen. Dat is heel belangrijk. En een belangrijke vervolgvraag is, wat is nou het beginpunt waarop die 70 jaarweken ingaan? Wat leert de Bijbel? Nou, dan lezen we vervolgens in vers 25. U moet weten en begrijpen vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, tot op de Messias, de vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken. Dus die tijdsrekening van de 70 jaarweken gaat in op het moment dat het woord uitgaat. En nogmaals, Daniel zit in Babel, dus het moment dat het woord uitgaat om Jeruzalem te herbouwen. Dan moet je niet gaan kijken vanuit ons, vanuit 1948 of weet ik veel wat. Nee, je moet denken vanuit Daniel. Daniel zit in ballingschap. En wat is dan het moment, het eerste moment waarop het woord uitgaat om Jeruzalem te gaan herbouwen? Nou, als je dat in de Bijbel gaat opzoeken, dan kom je terecht in Nehemia 2. Daar kunnen we lezen over brieven van Artaxasta, waarin wordt gezegd dat de muren van Jeruzalem moeten worden herbouwd. En dan kun je dat ook verder lezen in het Bijbelboek Nehemia. Dus dat is het startpunt van de 70 jaarweken, dat waar die jaarrekening begint. Dan lezen we vervolgens, tot op de Messias, de vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken. Dus vanaf het moment dat Israël die volmacht krijgt om Jeruzalem te gaan herbouwen, tot op de komst van de Messias gaan in totaal 69 jaarweken voorbij. En dan kom je op 69 keer 7 jaar op 483 jaar. Ja, als je Nehemia 2 als startpunt neemt en je telt daar 483 jaar bij op, en daar zijn verschillende bijbelleraren die die hele berekening hebben gemaakt, want het is best wel een complexe berekening, dan kom je uiteindelijk uit in de eerste eeuw bij de komst van de Heer Jezus. En als je daarover nadenkt, dan is dat eigenlijk heel bijzonder, toch? Of niet? Dat de Bijbel je eigenlijk deze hele bijzondere profetie geeft. Dat God, ja, dat hier in Daniel 9, die hier in ballingschap zit, dat hij eigenlijk, dat Daniel daardoor, ja, over de tijd kan heen kijken wat God in de toekomst gaat doen. God staat boven de tijd. En wij kijken met deze tijdrekening eigenlijk al deels terug. En we zien dat het allemaal klopt. Maar door dit te weten, mogen we ook weten dat al die profetieën die in de toekomst nog in vervulling moeten gaan, dat God dat ook zal doen. God is een waarmaker van zijn woord. Als je kijkt naar de eerste komst van de Heer Jezus, dan zijn er ruim 300 profetieën in het Oude Testament te vinden die gaan over zijn eerste komst. En al die 300 profetieën zijn allemaal stuk voor stuk letterlijk in vervulling gegaan. God heeft alles in zijn hand. Hij is een waarmaker van zijn woord. Nou, deze 70 jaarweken, wat ik net ook al zei, dat is dus vooral ook voor het Joodse volk een hele belangrijke berekening. Want toen de Heer Jezus 2000 jaar geleden naar deze aarde kwam, wat had het Joodse volk dan kunnen doen? Om te zien dat Jezus de Messias was. Om dat te onderzoeken. Nou, het Joodse volk had dus naar Daniel 9 kunnen gaan. En die hadden dus die tijdsrekening kunnen maken. En die hadden, ja, op dat moment kunnen uitkomen van, ja, dit moet wel de Messias zijn. Dus heel veel profetieën gingen toen in vervulling. Hij werd in Bethlehem geboren. Noem maar op, al die profetieën gingen in vervulling. En het Joodse volk had dus ook deze, ja, berekening kunnen maken en kunnen uitkomen in die eerste eeuw en kunnen gaan zien dat Jezus wel de Messias moest zijn. Als je gaat kijken naar het Nieuwe Testament, dan kom je daar ook heel veel bijzondere uitspraken tegen over de tijd. Zo lezen we in Marcus 1, vers 15, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. De tijd was vervuld. De Heer Jezus was aanstaande, de Messias was aanstaande. Galaten 4, daar schrijft Paulus. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te komen. Kopen. Nogmaals, Israël had dus deze berekening kunnen maken en kunnen uitkomen op deze periode. En gaan inzien dat de tijd inderdaad vervuld was. En dat is heel belangrijk om te gaan zien dat Israël in de Bijbel Gods uurwerk is. Wat bedoel ik daarmee? Als het gaat om hele belangrijke gebeurtenissen in het plan van God, dan moet je bovenal gaan kijken naar Israël. Israël is in de Bijbel Gods uurwerk. En dan gaat het niet alleen om de eerste komst van de Heer Jezus, waar dus die 300 profetieën in vervulling zijn gegaan, maar dan gaat het dus ook over zijn wederkomst. Als je bezig gaat houden met het profetisch woord, dan is Israël Gods uurwerk. En dat is een van de grote verschillen ook tussen de kerk, de gemeente waar wij toe behoren, het lichaam van Christus, en Israël als volk, dat over de gemeente, over de kerk, eigenlijk maar heel weinig profetieën in de Bijbel staan. Ten opzichte van ja, de profetieën die gaan over Israël. Heel groot verschil. Nou, als we weer even teruggaan naar de tijd van de Heer Jezus, dan is dus de vraag van, ja, heeft het Joodse volk nou deze berekening gemaakt? Met andere woorden, is Israël als volk nou in die tijd tot bekering gekomen? En is het antwoord nee. Ja, je zou kunnen zeggen op een klein groepje na, een enkeling na. En ja, net als de profeten, riep de Heer Jezus en ook Johannes de Doper en de discipelen die riepen het Joodse volk op tot bekering. We lezen dat bijvoorbeeld in Matthäus 4. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En even verderop in vers 23. En Jezus trok rond in heel Galilea en hij gaf onderwijs in de kerk. Nee, de kerk was er nog niet. Ik kom er zo meteen nog over te spreken. Hij gaf onderwijs in de synagogen. Het Joodse volk moest het weten. Jezus is de Messias. Israël had als volk tot bekering moeten komen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk en hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. We zien dat ook in Matthäus 10, dat de Heer Jezus heel gericht zijn discipelen uitzendt naar de verloren schapen van het huis van Israël. De Heer zegt, ga niet naar de heidenen. Ga niet naar de Samaritanen, maar ga naar Israël. Israël moet het weten. En Israël had net als Daniël, in Daniël 9, haar zonde moeten gaan belijden. Ze hadden in gebed moeten gaan. Ze hadden tot bekering moeten komen, tot inkeer moeten komen. Maar deed Israël dat? Nee. Matthäus 13, vers 15... Daar lezen we dat de Heer Jezus Jesaja 6 citeert en dan zegt hij, want het hart van dit volk is vet geworden. En zij hebben met de oren slecht gehoord en met hun ogen hebben zij dicht gedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen, met het hart begrijpen en zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Als Israël als volk tot bekering was gekomen, dan had de Heer Israël genezen. Dan waren ze weer geworden tot het hoofd van alle volken. Maar Israël kwam niet tot bekering. Wel heel veel individuen. En het heeft mede ook te maken met de leiders van het volk. De leiders van het volk, als je Matthäus 23 bijvoorbeeld leest, ja, daar, die hadden een grote verantwoordelijkheid naar hun schapen, naar het Joodse volk toe, naar hun navolgers. De leiders hadden tot bekering moeten komen. Die hadden het volk moeten voorgaan in de bekering. Dat is eigenlijk ook best wel apart. Ik werd daar een tijdje geleden met kerst eigenlijk weer opnieuw bij bepaald. Maar als je op een gegeven moment die wijzen hebt uit het oosten. Hoeveel waren er ook weer? Wat zei je nou, David? Nee, maar die komen dan. En dan vragen ze, waar is de koning der Joden? En wat doen de fariseeën? Dan gaan ze dat woord onderzoeken. En dan komen ze in Micha terecht. En dan zeggen ze, Bethlehem moet het zijn. En dan gaan de wijzen, die gaan er naartoe. Maar eigenlijk kun je dat hele gedeelte niet lezen. Dat de fariseeën daar vervolgens en de schriftgeleerden ook naartoe gaan. Om te kijken van, is de koning der Joden daar nou werkelijk geboren? Dat is echt apart, hè, als je daar eens over nadenkt. Nou, als je het nou hebt over die tijdsrekening van de 70 weken, dan vind je ook een hele opvallende uitspraak in Lucas 19. En daar kunnen we lezen over de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. En dat vindt een paar dagen voor zijn kruisiging plaats. De Heer Jezus komt daar Jeruzalem binnen, rijdend op een ezel. We hebben bij de eerste studie daar ook even bij stilgestaan. En de menigte die juicht dan, en we lezen dan in vers 38, gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heren, vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En de menigte die juicht dan, terwijl de fariseeën hem bekritiseren, lees maar vers 39, en sommige van die fariseeën uit de menigte zeiden tegen hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde hun en zei, ik zeg u dat de stenen zouden roepen als deze zouden zwijgen. En toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar, Jeruzalem. En hij zei, och, dat u nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen werpen en u zullen omsingelen, Jeruzalem dus, en u van alle kanten in het nauw zullen brengen en zij zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. En ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat zij het tijdstip waarop er naar u omgezien werd niet hebt onderkend. Als je dit zo leest, dan zie je daar die twee uitdrukkingen. Deze uw dag en het tijdstip. Nou, als je deze twee begrippen hebt, dan betekent het dus dat er een moment in de geschiedenis was waar het Joodse volk naar terug had gekund om die tijdsrekening te maken om op dat tijdstip uit te komen. Op deze uw dag. De fariseeën, nogmaals, het Joodse volk, zij hadden uit Daniël 9 die berekening kunnen maken om op deze periode, op dit tijdstip, uit te komen. De Heer Jezus, hij was voor 3 jaar in hun midden. Zijn bediening begint er ongeveer rond zijn 30ste tot zijn 33ste. 3 jaar lang heeft Israël als volk hem niet herkent en erkent. Wat een tragedie eigenlijk in de geschiedenis van het Joodse volk. En dan een paar dagen later, dan zien we opnieuw een menigte in Jeruzalem. Opnieuw een menigte, zoals ook hier een menigte was. En wat roepen ze? Roepen ze, gezegend is de koning? Nee, ze roepen met elkaar, kruisigt hem, kruisigt hem. En de Heer Jezus wordt veroordeeld tot de dood. En het valt mij zo op als je Lucas 19 zo doorleest dat de Heer Jezus weende. Hij weende over Jeruzalem. Omdat hij wist dat niet veel later Jeruzalem en de tempel opnieuw vernietigd zouden worden. En die voorzegging, die vinden we eigenlijk al in Daniël 9. Want we lezen dan, en dat is het tweede blokje wat je ziet staan, in vers 26, na 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Let op, hè, die 7 weken die staan al. En die 62, en Daniël pakt dan vanaf die 62 weken op, dus eigenlijk 69 weken in totaal. En na die 69 weken, lezen we, zal de Messias uitgeroeid worden. De Messias zal veroordeeld worden tot de dood. En we hebben gezien dat dat uiteindelijk ook gebeurd is bij de Heer Jezus. Na die 69ste jaarweek werd de Heer Jezus veroordeeld tot de dood. En wat gebeurde er vervolgens? Nou, we lezen in Daniël 9, vers 26, er zal een volk komen die stad en heiligdom, ofwel Jeruzalem en de tempel, te gronde richt. En als je Lucas 19 leest, en de Heer Jezus heeft over dat tijdstip, op deze uw dag. En hij zegt vervolgens dat niet veel later Jeruzalem vernietigd zal worden. Dan denk ik dat de Heer Jezus die profetie van Daniël 9 in gedachten moet hebben gehad. En wat zien we 40 jaar later, na zijn lijden en sterven? Zoals ik net ook al zei, de Romeinen kwamen en in het jaar 70 werden Jeruzalem met de tempel vernietigd. Het Joodse volk werd opnieuw uit het land geworpen. Waarom? Omdat Israël als volk, net als in de tijd van Jesaja en Jeremia, niet tot bekering was gekomen. En we zullen morgen zien dat die bekering van Israël nogmaals een cruciale rol speelt in de eindtijd. Israël als volk moet de naam van de Heere gaan aanroepen. Zij zullen in de toekomst als volk tot bekering gaan komen. Dat is wat de Bijbel leert. Daarna die uitroeiing of na de kruisdood breekt dus niet meteen die 70ste jaarweek aan. Als dat wel zo was geweest, wat we in vers 24 lezen, dan was Israël als volk hersteld en had de wereld er heel wat anders uitgezien dan vandaag de dag. Dus die 70ste jaarweek, die breekt niet aan. En dat ligt dus in de toekomst. En daar zit dus nu eigenlijk al een gat van 2000 jaar. En David die had het vanmiddag al even over breukprofetieën. Nou, die 70 jaarweken, dat is een breukprofetie. Die 69 jaarweken zijn vervuld. En er ligt dus een breuk tussen die 69ste en die 70ste jaarweek. En er zit dus al een gat van bijna 2000 jaar. 2000 jaar, zoals je het hier ook ziet staan. Nogmaals, ik heb achterin ook een schema liggen. Die laatste jaarweek, daar gaan we morgen verder op in. Die komen we in Daniël op verschillende plekken tegen. En wat ik al zei, die wordt opgesplitst in vaak 2 keer 3,5 jaar. En je vindt daar verschillende benamingen voor. Het wordt weergegeven in getallen. 1260 dagen of 1290 dagen. Er zijn verschillende getallen die verschillende gebeurtenissen weergeven. Maar als je dat omrekent, dan is dat 3,5 jaar. 42 maanden is ook weer 3,5 jaar. En dan heb je een begrip, een tijd, tijden, dat zijn de 2,5 tijd. Kom je ook weer op 3,5. En deze getallen, deze benamingen, die vind je dus in Daniël en Openbaring. En zonder de 70 jaarweken kun je dit dus niet plaatsen, zullen we morgen zien. Waarom is die laatste jaarweek niet in vervulling gegaan? Nou, Israël had als volk tot bekering moeten komen. Maar wat gebeurde er in die 69ste jaarweek? Wat gebeurde er na de dood en opstanding van de Heer Jezus? Nou, wat we zien als je, want dan kom je in het Bijbelboek Handelingen terecht. En als je Handelingen gaat doorlezen, dan zie je in het begin, dus moet je voor jezelf eens gaan doorlezen Handelingen en letten op wat ik nu ga zeggen. In het begin zie je dat Israël als volk nog steeds centraal staat. Maar op een gegeven moment, dan kom je in Handelingen 10 terecht. En wat gebeurt er in Handelingen 10? Dat is dat gedeelte, dat hoofdstuk, waar Petrus een heel bijzonder visioen krijgt van die reine en van die onreine dieren. En dan zegt de Heere tegen hem, eet en slacht. En dan zegt Petrus, ik heb nog nooit iets gegeten wat onrein is. En door dit visioen laat God aan Petrus zien dat er een deur is geopend naar de heidenen. Met andere woorden, het evangelie verbreidt zich naar de heidenen. We hebben gezien met elkaar dat in eerste instantie Israël als volk geroepen was om een kanaal van zegen te zijn. En ook in de tijd van de evangelie van de Heer Jezus zie je eigenlijk dat die prediking ook gericht was op Israël als volk. Want als Israël als volk tot bekering zou komen, zouden zij weer gesteld worden tot het hoofd van alle volken. Maar in de handelingenperiode zie je eigenlijk iets nieuws ontstaan. En wat ontstaat er dan? Nou, dat heidenen, dat daar een deur naar wordt geopend. En dat er de Heere begint met het bouwen van zijn gemeente. Het lichaam van Christus. En dat is echt een totaal nieuwe ontwikkeling. Ook voor de apostelen. Want als Petrus dan bij Cornelius komt, dan zegt hij tegen Cornelius, je kunt op scherm lezen, en hij zei tegen hem, u weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om bij iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Waarom was het niet toegestaan? Nou, Israël moest als volk afgezonderd zijn. Ze moest een kanaal van Gods zegen zijn. Dat was hun roeping, dat was hun doel, zoals we ook zagen voor de pauze. We zien het ook in de prediking van de Heer Jezus. Ga naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar in die handelingenperiode ontstaat er iets nieuws. En Cornelius, nou die predikt dan dat woord onder de heidenen. Het is bij Cornelius. En dan komen daar heidenen tot geloof. Die ook nog eens een keer de Heilige Geest ontvangen. En dat is eigenlijk een belofte die God in de eerste plaats aan Israël had gegeven, waar heidenen in beginnen te delen. En als Petrus dan bij Cornelius is geweest, dan kun je in Handelingen 11 lezen dat hij zich zelfs bij de andere apostelen moest verantwoorden. Want lees maar met me mee, de apostelen en de broeders die in Judea waren, die hoorden dat ook de heidenen het woord van God aangenomen hadden. En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, bestreden zij die van de besnijdenis waren, dat zijn de Joden, hem, en zeiden, u bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn. U hebt met hen gegeten. Ben je helemaal gek geworden, Petrus? Wat heb je gedaan? En dan begint Petrus te vertellen, ja, maar luister eens. God heeft een deur geopend naar de heidenen. Wij moeten naar de heidenen om ook daar dat evangelie te verkondigen. Nogmaals, dit veranderde na de dood en opstanding van de Heer Jezus. Er ontstaat iets nieuws, een nieuwe ontwikkeling in het plan van God. En Paulus, zoals David vanmiddag ook wel eventjes kort aanhaalde, die verklaart dat verder in Efeze 2. En die laat daar zien dat in Christus Jood en heiden gelijk zijn. En als je tot geloof komt, dan behoor je tot het lichaam van Christus. Of je nou komt uit het Joodse volk, of je komt uit een heel ander volk. Samen één in Christus. En dit is iets nieuws. Want nogmaals, onder het oude verbond waren de heidenen, schrijft Paulus in Efeze 2 vers 12, die waren uitgesloten van het burgerschap van Israël. Israël was Gods kanaal van zegen. Ze moesten afgezonderd blijven van de andere volkeren. Maar in en door de Heer Jezus Christus ontstaat er iets nieuws. En Paulus die laat dat ook zien verder in Efeze 2, dan spreekt hij over een middelmuur die tussen het Joodse volk aan de ene kant, aan de rechterkant hier zo, en de heidenen hier aan de linkerkant instond. En die muur, dat was de wet van God. Want we zagen in de eerste studie dat God Israël als volk een land gaf, maar ook de wet, de 613 geboden en verboden. En die wet die hield Israël als volk afgezonderd van de andere volken. Maar de Heer Jezus Christus, die heeft de wet vervuld. En die heeft die middelmuur die tussen Israël en de volken in stond, heeft hij afgebroken. Laten we maar lezen, Efeze 2 vers 13 tot en met 15. Maar nu in Christus Jezus bent u, dat zijn wij heidenen, die voorheen veraf stonden, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede die beide één gemaakt heeft en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. En wat is die tussenmuur dan? Nou, dan zegt hij namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Die twee, die worden één in de Heer Jezus Christus. Iets nieuws wat er ontstaat in dat plan van God na de dood en opstanding van de Heer Jezus. Dus de 69ste en de 70ste jaarweek, die 2000 jaar bijna, werkt God als kanaal van zegen door zijn kerk heen, door zijn gemeente heen. Maar de Bijbel leert dat God Israël als volk nog gaat herstellen. En dan komen we bij die 70ste jaarweek, waar we morgen over komen te spreken. En weet je wat zo bijzonder is? Dat in onze tijd, sinds 1948, dat daar ineens weer een staat Israël is. Na 2000 jaar is er weer een staat Israël. Jarenlang lag de focus op Amerika als het grote machtscentrum. En wat zien we? Die macht van Amerika die brokkelt steeds meer af. En waar komen de ogen meer en meer op gevestigd? Op het Midden-Oosten. Daar gaat het gebeuren in de eindtijd. Daarin en rondom Israël. Israël speelt in de eindtijd een hele belangrijke rol. Nogmaals, Israël is Gods uurwerk. En we zullen morgen zien, als we ons daar verder in gaan verdiepen, dat heel veel profetieën gaan over wat daar gaat gebeuren. Die laatste jaarweek van Daniël, die laatste 7 jaar, die gaan in vervulling. En wij leven eigenlijk in de opmaat naar de eindtijd toe. Wij leven in die opmaat waar straks die 70ste jaarweek, die laatste 7 jaar, in vervulling gaan. Maar voordat Israël als volk hersteld gaat worden, zal er nog een hele moeilijke tijd in het Midden-Oosten aanbreken. Zal er nog een hele verwarrende tijd in het Midden-Oosten gaan aanbreken, als straks de Antichrist komt. De mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf. Hoe die eindtijd eruit ziet, daar gaan we morgen verder op in. En dan zeg ik amen.